Goedemorgen gasten, gemeenteleden en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin 4 nieuwe ambtsdragers in hun ambt worden bevestigd. De voorganger vandaag is Daniel Timmerman. Kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 en tiendegroep 2 komen bij elkaar. Mijn naam is Petra Pelleboer. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik voor in de kerk. Met vragen of opmerkingen kunt u bij ons terecht. Wanneer u na afloop van de dienst graag samen met predikant of met iemand anders wilt bidden, dan is er achter in de stilteruimte, achter in de kerk, gelegenheid voor. Van harte welkom en aanbevolen. De organist vanmorgen is Asako Peten. We zingen nu Hemelhoog 391, Breng ons samen, dat is het lied van de maand. Daarna is er een moment van stilte, belijden we onze afhankelijkheid van God en horen we zijn groet. En daarna zingen we Psalm 119, vers 6 en 7. Ik ben een gast en vreemdeling op aarde. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Zoals gezegd, we gunnen onszelf een moment van stilte. En vanuit de stilte belijden. Onze hulp is in de naam van de Heer. Van Hem die hemel en aarde heeft geschapen. Van Hem die trouw is en eeuwig leeft. En die nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade en vrede van God onze Vader door de Heer Jezus Christus. Amen. Kinderen en iedereen heeft wel gezien dat er op het laatst een heleboel mensen opeens via die deur naar binnen kwamen. Dat was niet omdat ze allemaal te laat waren, maar dat is omdat die mensen samen de kerkenraad van de gemeente vormen. En daar geven we vandaag in de dienst ook extra aandacht aan dat een heleboel mensen uit onze gemeente samen de kerkenraad vormen. Dat betekent dat zij samen praten, bidden, nadenken over En ook vooral heel veel gewoon dingen doen in de gemeente. Om te zorgen dat nou ja, er gebeurt wat de Heer Jezus ook bedoelde. Dat de kudde, want we zijn samen als het ware schapen, dat die worden verzorgd. En dat we de goede weg vinden. En dat we weten wanneer we nou ja, een poosje moeten rusten misschien. En wanneer we weer verder moeten trekken. Nou, en dat doen de ouderlingen en de diakens samen voor ons in de gemeente. En vandaag nemen twee mensen uit de kerk af afscheid en er komen ook vier mensen bij. En daarom hebben we gezegd, het is toch mooi om dan ook ons samen even als het ware te laten zien. We zijn samen er voor jullie als gemeente. Laten we samen gaan bidden. Dank u wel, Vader in de hemel. Dank u wel dat u ons hier samenroept. Voor uw woord en voor het gebed. En we willen u vragen, met de woorden die we net ook zongen, open onze ogen. Zodat we goed kunnen zien wat u ons wilt laten zien vanochtend in uw licht. Heer, we danken u voor uw woord. Uw woord is levend en krachtig. Het is actueel. Het gaat over nu. Het gaat over ons. Uw woord is machtig. Het onderzoekt ons. Het laat zien wat er in onze harten allemaal speelt. Dat dingen soms zomaar oplichten. Uw woord is bij machte om ons te troosten als we moedeloos zijn of verdrietig. Om ons de weg te wijzen als we de weg zelf niet zien of gewoon denken dat we op de goede weg zitten en er niet over nadenken. Uw woord kan ons leven zomaar op zijn kop zetten, transformeren en een nieuwe richting geven. Dan vragen we u, Heer, open onze ogen, zodat we helder kunnen zien. Wilt u erbij zijn, Heer, met uw Heilige Geest vandaag in deze dienst? Wilt u erbij zijn hier in de grote kerkzaal, maar ook hierachter? Van de kleintjes in de crèche tot de tieners in de tienergroep. Heer, wilt u een goede dienst geven. En wilt u zijn, Heer, met heel uw kerk op deze wereld. Overal waar mensen samenkomen. In Nederland en in andere landen. In situaties waar het net zoals bij ons mogelijk is om in vrijheid naar de kerk te gaan. Maar ook daar, Heer, waar vervolging is. En discriminatie. Wilt u, Heer, uw kerk bouwen. En zo verder bouwen, Heer, aan de komst van uw koninkrijk. De nieuwe wereld waarop gerechtigheid woont. We zien uit, Heer, naar die dag. In Jezus' naam. Amen. Nou, kids en tieners van kinderbijbelgroep 1, 2, 3 en tienergroep 2. Jullie mogen vertrekken tot straks. Zoals gezegd, we mogen vandaag vier nieuwe ambtsdragers bevestigen en we nemen afscheid van twee ambtsdragers. Laten we een moment stilstaan bij wat de Bijbel zegt over de dienst van mensen in de gemeente van God. In de Bijbel wordt de gemeente vergeleken met een lichaam. De gemeenteleden zijn de lichaamsdelen en vormen hoe verschillend ook een eenheid. Jezus Christus zorgt voor die eenheid, want Hij is het hoofd van het lichaam. Hij regeert ons en zorgt voor ons. Hij gaf zijn leven om ons te dienen. En daarmee heeft hij ons een blijvend voorbeeld gegeven. Verder laat de Bijbel zien dat God mensen inschakelt bij het leiden en verzorgen van de gemeente. Elke gelovige krijgt een taak toebedeeld. Vergelijk het met een lichaam. Elk lichaamsdeel, hoe klein ook, heeft een taak. Op dezelfde manier wil de Heer elke gelovige inzetten in de gemeente. Voor sommigen betekent dat dat ze geroepen worden om in het midden van de gemeente een bepaalde functie uit te oefenen. Anderen hebben een taak meer op de achtergrond. Bijvoorbeeld door thuis te bidden of bij iemand op bezoek te gaan. Wie een opvallende taak heeft gekregen, moet zich niet beter voelen dan een ander. En laat wie een onopvallende taak heeft gekregen zich niet minder voelen. Want laten we de weg gaan van de liefde en in bescheidenheid de ander belangrijker achten dan onszelf. Al in het Nieuwe Testament zien we dat sommigen in de gemeente worden geroepen om een bijzondere verantwoordelijkheid te dragen. Bijvoorbeeld voor een goede verdeling van de gaven of voor de geestelijke leiding van de gemeente. Een Bijbels voorbeeld hiervan vinden we in Handelingen 6, waar de gelovigen 7 mannen uitkiezen om de zorg voor een deel van de gemeente op zich te nemen, zodat de apostelen zich kunnen wijden aan het gebed en het woord. Met het oog op de plaatselijke gemeente wordt in het Nieuwe Testament gesproken over de 2 functies van ouderlingen of opzieners en diakens. We geloven dat deze functies, die wij ambten noemen, door de Heer ook voor onze gemeente zijn ingesteld. Wanneer we ons bij het invullen van die ambten richten op wat God daarover zegt in zijn woord en op de gaven die de Geest geeft, dan mogen we met overtuiging zeggen dat God zelf mensen roept om onze gemeente als ouderling of diaken te dienen. In de afgelopen maanden hebben we in de weg van gebed en gesprek en via een verkiezing gezocht naar 4 nieuwe ambtsdragers. Dit heeft ertoe geleid dat de kerkenraad Ria van den Berg, Lia ten Hove en Martin de Jong heeft benoemd in het ambt van ouderling en Marinus Jochemsen in het ambt van diaken. Vanwege het vertrouwelijke en publieke karakter van deze ambten vragen wij de genoemde broeders en zusters om in het midden van de gemeente te beloven dat ze de gemeente met zuivere bedoelingen zullen dienen, in gehoorzaamheid aan God en zijn woord en met de benodigde geheimhouding. We zullen ook hen God zegen toebidden en hen bemoedigen met de belofte van Jezus dat wie iemand ontvangt die door mij gezonden is, mij ontvangt. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft, de Vader. Voordat ik hen vraag om hun belofte af te leggen, staan we nog stil bij de eigen taken en verantwoordelijkheden van ouderlingen en diakens. Ouderlingen hebben het opzicht over de gemeente. In gehoorzaamheid aan de opperherder zullen ze de gemeente van God hoeden, zonder te heersen, als voorbeelden voor de kudde. Hun dienst bestaat eruit dat ze op een geestelijke manier leiding geven aan de gemeente. Dat doen ze door bidden te zoeken naar de wil van God voor de hele gemeente en de gemeente te beschermen tegen alles wat ingaat tegen de leer van de Bijbel en de gehoorzaamheid aan Christus. Door in hun leven en wandel een voorbeeld te zijn voor de kudde. Door een christelijke levensstijl en een goed getuigenis naar de wereld. Door in hun contacten en gesprekken het geloofsgesprek en de pastorale zorg binnen de gemeente voor te leven en te stimuleren. Zodat de gemeente wordt opgebouwd, getroost en gestimuleerd vanuit Gods woord en we allen de Heer zullen dienen en een levend onderdeel zijn van de gemeente. Door als het nodig is ook te komen met vermaning en tucht. En door toe te zien op elkaar en op de predikanten voor wiens dienst zij medeverantwoordelijkheid dragen. De ouderlingen mogen zich gedragen weten door wat Paulus zegt tegen de oudsten van Efeze: zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent opzieners van Gods gemeente die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. De diakens leggen zich toe op het zichtbaar maken van de liefde van Christus. Ze doen dit door in allerlei moeilijkheden en zorgen met raad en daad steun te verlenen of te laten verlenen. Wat het laatste betreft hoort het ook tot hun taak de gemeente op te wekken barmhartigheid te bewijzen aan mensen binnen en buiten de gemeente, opdat men eer zal bewijzen aan God de Vader in de hemel. De diakenen zamelen de gaven in die God aan de gemeente heeft gegeven. Tot die gaven behoren tijd, aandacht, praktische en geestelijke vaardigheden en ook financiële middelen. De diakenen zullen de gemeente opwekken deze gaven te besteden tot Gods eer en tot heil van hun naasten. De diakenen mogen hun werk verrichten in blijmoedigheid en met een bewogen hart, bereid om de troost van het evangelie te delen met hen die in nood verkeren. In de gebrokenheid van het bestaan staan zij in dienst van Christus, die de armen zal redden die om hulp roept. Samen met de rest van de kerkenraad zullen zij hierin leiding geven aan de gemeente. Ze mogen zich gedragen weten door onze Heer Jezus Christus, die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. na deze uitleg vanuit de Bijbel over het ouderlingschap en het diakenambt, wil ik nu de vier nieuwe ambtsdragers verzoeken om te gaan staan. Ik stel voor dat jullie de gemeente inkijken en hier aan die kant van de tafel gaan staan. Nu jullie klaarstaan om je ambt te aanvaarden, wil ik je vragen om voor God en zijn gemeente antwoord te geven op de volgende vragen. Ben je in je hart ervan overtuigd dat je in je verkiezing door deze gemeente door God zelf wordt geroepen tot deze dienst? Aanvaard je de Bijbel als enige regel van het geloof en wil je je verzetten tegen alles wat strijdig is met de Bijbel en de belijdenis van de kerk? Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? Beloof je geheim te houden wat in vertrouwen in je kennis komt en beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? Wat is er op jouw antwoord, Maarten de Jong?
Jazeker.
Ria ten Hoven?
Ja.
Ria van den Berg?
Ja.
Marinus Jochemsen?
Ja.
Maarten de Jong, ontvang de Heilige Geest, zodat je als ouderling van de gemeente in liefde mag omzien naar de mensen en Gods gemeente mag bouwen. Amen. Lia ten Hoven, ontvang de Heilige Geest, zodat je als ouderling van de gemeente in liefde mag omzien naar de mensen en Gods gemeente mag bouwen. Amen. Ria van den Berg, ontvang de Heilige Geest, zodat je als ouderling van de gemeente in liefde mag omzien naar de mensen en Gods gemeente mag bouwen. Amen. Marinus Jochemsen, ontvang de Heilige Geest, zodat je als diaken van de gemeente in liefde mag omzien naar de mensen en Gods gemeente mag bouwen. Amen. Jullie mogen blijven staan en nu wil ik verzoeken aan de gemeenteleden, als dat voor je gaat, om ook te gaan staan. Gemeente, dit zijn jullie nieuwe ambtsdragers. Willen jullie hen in ons midden ontvangen en hoog houden in hun ambt en hen ondersteunen bij hun werk met je gebed en met de inzet van je gaven? Wat is daarop ons antwoord?
Ja.
We zijn voor dit werk in alles afhankelijk van de gaven die God geeft. En laten we daarom met het volgende Pinksterlied ook vragen dat God ons allen rijkelijk zijn gaven wil geven. We zingen gezang 242, vers 3. Straks nog twee coupletten zingen uit dit prachtige gezang. Jullie mogen nu je plek in de rij weer innemen. In deze dienst nemen we ook afscheid van twee broeders die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet voor het pastoraat en de leiding van de gemeente. Namelijk Johan van der Wiel en Nico van Dijk. Mag ik jullie verzoeken om ook naar voren te komen? Jullie zijn in de afgelopen periode betrokken geweest bij het kerkenraadswerk in de gemeente van de Heer. Het was een periode waarin u zowel blijde als moeilijke dingen heeft meegemaakt. In de dienst van Christus dragen wij zijn kruis en zijn we getuigen van de opstanding. Jullie hebben meegewerkt aan de opbouw van zijn gemeente en omgezien naar zijn schapen. We bidden in deze dienst dat dit ook voor jullie zelf tot een zegen mag zijn. En we gunnen jullie nu ook rust van je dienst in de gemeente. En we laten jullie nu gaan. En spreken daarbij onze dank uit voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee jullie je dienst in de gemeente hebben vervuld. Wat blijft is de verbondenheid met het kerkenraadswerk, waarin alles wat vertrouwelijk in jullie kennis is gekomen, geheim zal blijven, ook na jullie afscheid. Mag ik jullie verzoeken om je plek in het midden van de gemeente erin te nemen. En dan stel ik voor dat we met elkaar nog twee coupletten zingen uit hetzelfde gezang, waarin we om te beginnen ook vragen dat God aanvult wat ons ontbreekt. Want ons ontbreekt veel. Dat merk ik in mijn dienst in de gemeente en dat merkt iedereen die zich probeert in te zetten. We kunnen door Gods genade veel, maar echt lang niet alles. Vul aan wat ons ontbreekt. Laten we zo opzien naar Gods kracht. We zingen gezang 242, vers 6 en 7. Aan het begin van deze dienst zongen we met Psalm 119. Ik ben een gast en vreemdeling op aarde. Misschien voel je je zo. Misschien ook helemaal niet. En dan werkt zo'n psalmregel misschien wat ontregelend. Ik heb dat lied uitgekozen omdat we vandaag en ook in de komende maanden bezig gaan met wat de Bijbel zegt over ons, dat we vreemdelingen zijn. Het heeft ook te maken met het thema waar we een seizoen lang met elkaar mee bezig zijn. Vreemdelingen en priesters. Zo zijn we, zegt de Bijbel. Maar wat betekent dat? Nou, daar gaan we vandaag een begin mee maken aan de hand van de eerste Petrusbrief. Ik wil even checken, is een schriftlezer in de zaal? Fijn, Chris. Schriftlezing is uit 1 Petrus 1 en hoofdstuk 4.
van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. Door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het eind van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover. Ook al moet u nu, tot uw verdriet, nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof, zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want de liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord? Laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen? Doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.
Beste gemeenteleden, lieve broers en zussen, jullie die als bootvluchtelingen leven in de opvangkampen in Eindhoven, Nuenen, Gelderop en Veldhoven, beste omgeving, genade zij u en vrede. Hè? Wat is dit? Je zult maar zo aangesproken worden. Bootvluchtelingen in een opvangkamp. Wij? Dat is toch absurd? De meeste van ons, die wonen gewoon in een huis, hier ergens in de regio, en hebben een Nederlandse idee in onze binnenzak. Maar dat is zo ongeveer de lading van wat Petrus schrijft aan de mensen in Klein-Azië. Hier zien we een kaartje van de regio waar Petrus zijn brief voor geschreven heeft, zijn eerste brief. Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. De regio die nu bekend staat als Turkije, zeg maar. En hij richt zich aan mensen die hij vreemdelingen noemt. En later op, verderop in de brief, noemt hij hen vreemdelingen en bijwoners. Vreemdelingen ver van huis. waren dit voor mensen? Waren het inderdaad mensen die in een vluchtelingkamp woonden? Nou ja, eigenlijk niet. Zeer waarschijnlijk waren het mensen die, net zoals jij en ik, gewoon leefden in die regio en daar een bestaan hadden, een huis en gewoon ook burgerrechten op de een of andere manier. En toch zegt Petrus, nee, maar ik spreek jullie aan als vreemdelingen. Het is hier een beeld, een vergelijking, waarmee Petrus zegt, dit is jullie, dit is onze positie als volgelingen van Jezus in deze wereld. In deze preek wil ik dat beeld, die vergelijking, gaan uitpakken en proberen een antwoord te geven op de volgende dingen. Wat betekent dat eigenlijk? Dat christenen, dat wij vreemdelingen worden genoemd? Hoe kun je een vreemdeling worden als je je eigenlijk helemaal niet zo'n vreemdeling voelt? En hoe hou je jezelf staande als je het lastig vindt om een vreemdeling te zijn? Daarover hebben we het. Vreemdelingen. Zo worden we aangesproken. En dan gebruikt Petrus eigenlijk nog een woordje bij. Ja. Vreemdelingen in de diaspora. Het woord kennen we ook in onze Nederlandse taal wel. Dat betekent verstrooiing. Het zegt in de eerste plaats iets over onze identiteit. De diaspora, dat is de situatie van het Joodse volk sinds de ballingschap. Je weet misschien wel dat het Joodse volk op een gegeven moment is weggevoerd in verschillende golven. En sindsdien woont het merendeel van de Joodse mensen niet in het beloofde land. Niet in Israël, maar bijvoorbeeld in Babel. En later ook in Irak en Egypte. Dat soort landen. Daar woont het Joodse volk. En dat is een situatie die eigenlijk tot op de dag van vandaag voortduurt. Het merendeel van de Joodse mensen woont niet in de staat Israël, maar in de diaspora, de verstrooiing. En dat doet iets met je identiteit. Daarmee krijg je een dubbele identiteit. Je bent als Jood misschien inwoner van Amerika of Rusland of Nederland. Je hebt een paspoort van zo'n staat in je binnenzak. En tegelijkertijd, je identiteit, je diepste identiteit ligt niet daarin, maar in het feit dat je bij Gods uitverkoren volk behoort. En je probeert te houden aan Gods woord. Een dubbele identiteit. En je diepste identiteit ligt in je trouw aan God. Zoals Psalm 119 dat zegt, ik ben een gast, een vreemdeling op aarde, want ik richt mij op uw woord, op uw belofte. En dat, zegt Petrus dus in zijn brief, dat geldt niet alleen voor de Joodse mensen. Het geldt ook voor jullie. Jullie die wonen in Pontus, Galatië of Azië of Eindhoven of Nuenen of Best. Waar je adres ook is, wat er ook in je paspoort staat. Jullie diepste identiteit is dat je van Christus bent. Petrus vertelt dat met een subtiele, maar wel heel mooie hint naar het Oude Testament. Naar Exodus 24. Toen het volk Israël in de woestijn was, toen kreeg het daar bij de Sinaï de wet van God te horen. En Mozes las de wet voor, de 10 geboden en ook de andere geboden. En toen die klaar was, zei het volk, ja, dit gaan wij doen. Wij zullen gehoorzaam zijn aan wat God ons zegt. En toen pakte Mozes uit een paar bakken waar het bloed van offerdieren in was opgevangen. En met een kwast besprenkelde die het volk. Het hele volk werd zo besprenkeld met het bloed van die offerdieren. Als teken, jullie zijn nu voorgoed het volk van God. Jullie gehoorzamen. En God zegt, ik wil jullie God zijn. En jullie hebben zelf ook commitment getoond. Wij zijn het volk van God. En daar komt Petrus dus op terug in de eerste Petrusbrief. Dat zegt hij niet tegen Joodse mensen, maar tegen christenen uit de volken. Jullie christenen zijn ervoor bestemd om gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. En dat betekent zoveel als onze identiteit is Wij zijn van Jezus. We zijn trouw aan Hem. We luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. Hij is onze Heer. Daarom willen we dus ook niet gelijkvormig zijn aan deze wereld. Maar willen we ons door Hem laten vernieuwen. We oriënteren ons op Hem. We laten ons heiligen door zijn geest. Identiteit. Christus bepaalt wie wij zijn. En dat is best vreemd. Dat was het in de tijd van Petrus. En dat is het in onze tijd ook. Dat is best vreemd. Vreemdeling. Dus. Identiteit. Het gaat ook over onze bestemming. Een vreemdeling, dat is iemand die niet thuis is. Die nog onderweg is. Op doorreis naar een andere bestemming. Of bezig met inburgeren misschien, maar nog niet thuis. De Bijbel is Abraham. Het grote voorbeeld van zo'n vreemdeling, samen met Sara. Je kent het waarschijnlijk wel. Het verhaal dat Abraham en Sara van God de opdracht kregen om op weg te gaan. Ga op reis naar het land dat ik jullie wijs. En ze gingen. En ze kwamen in dat land. Maar ze kwamen er, zo zegt Abraham op een gegeven moment in zijn leven, als vreemdelingen en bijwoners. De Engelse vertaling die kwam bij mij nogal sterker binnen. Aliens en exiles. Aliens. Vreemd. Zo was Abraham. Een alien. Een exile. Een banneling. Abraham en Sara, ze woonden in tenten. Terwijl de mensen om hem heen gewoon huizen bouwden. Zij woonden in tenten. Tot op hun hoge ouderdom. En toen Sara stierf en Abraham haar wilde begraven, moest hij bijna bedelen om een stukje land. Mag ik alsjeblieft een stukje land kopen om een vrouw te begraven? Vreemdeling. En toch was dat niet alleen maar kommer en kwel. Niet alleen maar moeilijk. Want zegt de brief aan de Hebreeën over Abraham. Ze keken rijkhalsend uit. Ondanks het feit dat het natuurlijk wel teleurstellend was. Ze keek rijkhalsend uit naar het vaderland. Naar het hemelse koninkrijk. Hebreeën 11. Dus vreemdelingschap gaat over je bestemming. En weten dat je bestemming waarschijnlijk niet en zeker niet helemaal ligt in dit leven. Maar in de glorie die komt. En dat is wat Petrus oppakt en zegt, dat geldt voor Abraham. Maar dat geldt dus ook voor jullie christenen. Dat geldt voor ons. Want ook voor ons geldt dat onze bestemming is dat we op weg zijn naar Gods geweldige, glorierijke toekomst. Petrus vergelijkt dat dan met de erfenis die op ons wacht. Er ligt een erfenis voor ons klaar. Dat komt nog. Daar zien we met vreugde en rijkhalsend naar uit. Daarom is een centraal woord van Petrus in het stukje dat we gelezen hebben, ook in de rest van de brief, het woord hoop. Door de opstanding van Jezus Christus leven wij in hoop. Leven in hoop. Hoop is een kracht. Hoop maakt dat je inderdaad gaat uitzien. Met rijkhalsend verlangen uitkijkt naar de toekomst. De dag dat Jezus terugkomt. Wanneer Gods koninkrijk in volle glorie aanbreekt. Wanneer alle pijn en ellende en onrecht eindelijk voorbij zal zijn. Dan is onze vreemdelingschap voorbij. Dan zijn we thuis. Maar daar zijn we dus nu nog naar onderweg. Dat maakt dat we vreemdelingen zijn. Pelgrims. Maar zulke hoop is levende hoop. Er zit iets in van gemis, we hebben het nog niet, maar het is ook vitaal en krachtig. Want hoop geeft je leven hier en nu perspectief. Het is dus niet hopeloos wat we hier doen. Het voelt soms als aanmodderen en stranden, maar het is niet hopeloos. Hoop geeft je moed om het vol te houden, ook als het nu zwaar is. Tenminste, dat is zoals Petrus het beschrijft. Maar misschien leven wij niet altijd zo sterk uit die hoop. Misschien wel omdat het hier en nu ons zomaar in beslag kan nemen. Ik had pas een gesprekje met iemand die sinds enkele jaren in Nederland woont, maar een andere culturele achtergrond heeft. Zijn wieg stond op een ander continent. En hij vertelde mij, ja, weet je wat me nou zo opvalt, hè? dat jullie Nederlanders zo slecht tegen onzekerheid kunnen. Jullie hebben dijken gebouwd tegen het water. Jullie hebben de hoogste pensioenvoorzieningen van de hele wereld. Jullie hebben de grootste spaarpotten. Jullie hebben alles gepland en je overal voor verzekerd. Maar met onzekerheden kunnen jullie niet omgaan. Want dan worden jullie bang of boos. Op de overheid of op wie dan ook. Maar onzekerheid is lastig voor jullie. Je moet erover nadenken. Stel nu eens dat hij gelijk heeft. En stel nu eens dat hij het ook over mij heeft en over ons als Nederlandse christenen. Dan zou het maar zo kunnen dat wij die boodschap over hoop heel hard nodig hebben. Want hoop is echt zeker. Niet die dijk, het is wel fijn dat ze er zijn. En niet die pensioenpotjes, het is ook erg prettig. Maar hoop is sterker dan de hoogste dijk. En hoop geeft uitzicht op een veel grotere zekerheid en rijkdom. Die erfenis waar Petrus het over heeft. En die hoop gaat dieper dan ook de pijn en het lijden dat wij in dit leven mee moeten maken. Hoop maakt dat als de golven op je afstormen, je toch je hoofd over de golven kunt uittillen en dan zien, oh maar daar is land. En oh daar is de reddingsboei. Dat je toch verder kunt gaan. Hoop. Een boodschap die we nodig hebben. Daarom spreekt Petrus ons aan. Als vreemdelingen. Heel apart. Dat je dat nog gelooft, joh. Dat er iets is van een hemel en een toekomst. Leven na dit leven. En dat je daar ook bepaalde ideeën over hebt. Heel apart. Maar met hoop. Het geeft je de kracht om vol te houden. Maar het maakt wel dat we ons soms vreemd voelen. Want dat woord vreemdelingschap, daar zit ook een echte reële kant aan van, hè, het is gek, een beetje weird, een beetje apart. En dat kun je ook zo voelen. Misschien wel op de werkvloer of in je eigen familie of in je gezin. Wat vreemd. Het geeft een stukje isolement dat je de diepste drijfveren van je leven, van je hoop, van de liefde die je in je voelt, niet kunt delen omdat het zo'n vreemde boodschap lijkt. De woorden van het evangelie lijken in onze cultuur misschien wel meer dan ooit hun zeggingskracht te verliezen. Het ketst soms gewoon af. En dat is ook waarom dat woord vreemdelingschap ons nu zo aanspreekt. Er is ook een boek over geschreven, over vreemdeling en priester zijn. Het is vreemd om christen te zijn, om Jezus te volgen. Voor de een is het misschien interessant vreemd. Oh joh, wat apart, vertel eens. En voor de ander is het gewoon vreemd, raar. Maar het heeft iets vreemds. En wat doen we daarmee? Hoe kunnen we dit een plek geven? Hoe voorkomen we dat we onszelf al te zielig gaan vinden en wegkruipen in ons hoekje? Nou, daarbij helpt Petrus ons. Hij spreekt ons aan als vreemdelingen niet omdat we zielig zijn. Maar die naam vreemdeling is ook een eretitel, een geuzennaam. Hij vertelt ons, hey, jullie vreemdelingen en asielzoekers in Veldhoven en Geldrop en Nuenen en Eindhoven, wees trots op je naam. Want jullie bevinden je in goed gezelschap. Abraham, Mozes, Israël, dat is niet niks. En ook nu, jullie zijn met elkaar in Azië, Pontus, Galatië, Nederland, Amerika, Rusland. Ook al ben je dan misschien vreemd. Je bent niet alleen vreemd. We zijn samen die vreemdelingen op weg. Mensen die leven met hoop. De kerk van Jezus van alle plaatsen en tijden en eeuwen. We zijn misschien wel vreemd, maar niet alleen. En bovendien, we hebben een taak. Dat is het laatste wat ik voor vandaag over vreemdelingschap wil zeggen. Vreemdelingschap gaat over je identiteit, je bestemming en ook over onze taak in het leven. Petrus schrijft namelijk een brief aan mensen die zijn uitverkoren en voorbestemd. En in dit verband hebben we het dan over uitverkiezing tot een bepaalde taak, tot een bepaalde opdracht. Daarvoor heeft God ons inderdaad een beetje apart gezet, geheiligd, zoals Israël, om een opdracht te vervullen in deze wereld. Uitverkiezing, voorbestemming, Het zijn woorden die hier een enorme blijdschap uitstralen. Zoals de zangeres die is uitgekozen om de solopartij te mogen zingen. Of de voetballer die is uitgekozen om in de spits te gaan spelen. Je bent uitgekozen. Wat mooi. Wij zijn uitgekozen door God in Jezus Christus en door de heiliging van de Geest, zegt Petrus, om als een volk van koningen en priesters te leven in deze wereld. Om Gods naam hoog te houden, om Gods woord te bewaren, om het geheim van Gods verzoening zichtbaar te maken in een wereld vol haat en bitterheid. Wauw! Jullie zijn uitgekozen, zegt Petrus, om in de wereld een leesbare brief te zijn van Jezus Christus. Om als mensen je ernaar vragen iets te vertellen van die hoop die in je is. Die vreemde hoop die zo krachtig is. En om het maar te gewoon te proberen. Om zo te leven dat de mensen zien dat je oprecht gewoon het goede zoekt. Nou, dan zien we maar wat er gebeurt. Maar doe het maar. Het briefje is een aansporing van Petrus om dat te doen, om dat te blijven doen. Om het gewoon maar te proberen. En als we er zo naar kijken, dan is vreemdelingschap niet alleen maar zwaar en moeilijk. En niet alleen maar verlies. Er zit ook iets in van een opdracht. Eens in de maand dan ontmoeten we elkaar als voorgangers in Eindhoven. En dan zit ik soms een klein beetje jaloers te kijken naar mijn collega van het Leger des Heils. Hij heeft zo'n prachtig uniform aan. Hij is kolonel. Dat is nou een prachtig plaatje wat mij betreft van vreemdelingschap. Het zijn herkenbare vreemdelingen, de heilssoldaten. En dienstbare vreemdelingen. Soep en brood uitdelen. En nog veel meer goede dingen doen. En lofliederen zingen voor de Heer. En ook als wij niet zo'n uniform aan hebben, het principe is hetzelfde. Vreemdelingschap is ook heel praktisch, zoals we in het tweede stukje lazen, 1 Petrus 4. Wees maar gastvrij voor elkaar. En gebruik de gaven die je van God hebt gekregen om elkaar te helpen. En als je spreekt, als ouderling of gewoon in de gemeente, laat dan iets van Gods woorden doorklinken in wat je zegt. En als je anderen helpt als diaken of, nou ja, hoe je ook maar bezig bent in de gemeente, doe dat dan uit de kracht die God je geeft. En dan wordt God verheerlijkt door wat je doet. En daarmee mogen we iets laten zien van zijn liefde, ook aan de mensen om ons heen. Zo zien we het vandaag gebeuren. Ook iets vreemds, hè? Heel vreemd. Dat mensen zomaar commitment geven aan een functie voor jarenlang in principe. En dan ook nog in een instituut kerk. Ouderling, diaken. Heel vreemd. Maar hier zien we het dus gebeuren. Wat het is om als vreemdeling de weg te gaan van de hoop en je in te zetten voor het koninkrijk. Terug naar de vragen van het begin. Wat betekent het dat we als christenen vreemdelingen worden genoemd? Dat betekent dat onze identiteit wordt bepaald door Jezus. We zijn afgezonderd door Hem. Dat betekent dat we een bestemming hebben die Hij ons geeft. De erfenis, het koninkrijk dat komt. Daar zijn we naar op weg. Als asielzoekers, als pelgrims. En we hebben een taak. Om door dienende liefde iets te laten zien van de liefde van onze Heer. En hoe kun je een vreemdeling worden? Als je je niet zo vreemd voelt. Ik denk dat Petrus ons uitdaagt. Met die prachtige woorden over blij zijn en vreugde. Over de erfenis die op ons wacht. Hoe zit dat bij mij? Kijk ik daar ook echt naar uit? Of heb ik mijn tentpinnen misschien al te diep in de grond van deze wereld geslagen? En vind ik het ook eigenlijk wel prima zoals het is? Nee, op weg naar de toekomst kijken. Leven vanuit die hoop. En hoe blijf je staande? Als het voor u, voor jou moeilijk is om je zo'n vreemdeling te voelen. Nou, bijvoorbeeld door je te bedenken dat we in goed gezelschap zijn. Abraham, Mozes, Israël. En we zijn het allemaal. We zijn niet alleen. Ook al zijn we vreemdeling. En hou je vast aan de hoop. We zijn op weg. Naar een vaderland. Naar een thuis. Naar de glorie die God ons geeft. Amen. Ik wil jou van harte dienen, gaan we nu zingen. Als antwoord op de oproep van Petrus. Dat is uit de bundel Hemelhoog, nummer 395.
De collecte is zometeen voor de diaconie. En als nieuwe leden van onze gemeente hebben we vorige week familie Voogd welkom geheten. In ons enthousiasme deden we dat 1 week te vroeg. Albert en Margreet en hun zoontje Luc komen over uit de vrijgemaakte kerk Eindhoven en wonen in de wijk Woensel Oost. Ze verwachten binnenkort hun 2e kindje. Ze willen nu even gaan staan. Van harte welkom en we hopen dat jullie een hele fijne tijd in ons midden zullen hebben. Vanavond is er weer een Best Live avond met als thema Dream Big. Spreker is Arie Drover. Ben je 16 jaar of ouder, kom dan vanavond naar Best om 19:30. Best Live in Best. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Aart van de Marel. Is er iemand die ze zou kunnen brengen? Fijn, dankjewel Mintje. Dat was het.
Ik wil ook nog een paar namen en situaties noemen voordat we samen gaan danken en bidden. ons gebed wordt gevraagd voor zendingspredikant Tjeerd Baron en voor Marga en hun gezin. Bij Tjeerd zijn, nadat hij een periode van ziekte achter zich had en weer aan het werk kon gaan en het allemaal weer begon te lopen, hartproblemen geconstateerd. Het is nog niet duidelijk, zo van een afstand, van hoe ernstig het is. Maar nou, het is goed om voor Tjeerd en Marga Baron te bidden. En ook voor de voortgang van het zendingswerk. Zij zelf ervaren dit echt als een, ja, toch een spaak in het wiel van de boze bij de opbouw van, ja, deze hele kwetsbare gemeentes. Dus laten we dus ook voor onze zustergemeentes in Zuid-Afrika denken. Ons gebed wordt gevraagd voor de familie van der Dussen. De vader van Connie van der Dussen is gisteren op hoge leeftijd rustig ingeslapen. Er is verdriet, maar ook dankbaarheid over zijn leven en ook over hoe hij van ons heen moet gaan in de hoop van de opstanding. Ons gebed wordt gevraagd om kracht en troost. Zo willen we ook bidden voor broeder en zuster Doelman. Broeder Jaap Doelman is afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen. Vorige week noemden we zijn naam ook al. Een nierproblemen. En het liep zo op dat een opname noodzakelijk was. En het was ook echt even heel spannend. En het is nu stabiel. Maar de artsen zijn nog bezig met ontdekken van wat is er nu precies aan de hand. Het is verdrietig en zorgelijk. We zullen voor hem bidden. Zo bidden we ook voor de familie Kaumau. De broer van Henk Kaumau. Wim is in de afgelopen week overleden. Na een moeilijke en lange periode van ziekte. Het is een ziekte die ook verder in de familie voorkomt. En heel veel impact heeft. Ook voor Henk en Grita. Laten we daarom bidden om troost en moed voor de nabestaanden. En een groet aan zuster Tine van Dam. Die vanuit het hospice in Amersfoort onze diensten volgt. En dat fijn vindt. En ik stel voor dat we ook bidden om Gods troost en nabijheid voor haar in deze fase van het leven. Tot slot mogen we dankbaar zijn met Hans de Bruin. Die een geslaagde heupoperatie heeft ondergaan. Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel, zo komen we bij u. Jullie zegt grote dingen tegen ons in uw woord. We zijn geroepen en uitgekozen vreemdelingen in deze wereld. We zijn geroepen hier om te leven vanuit de hoop van uw glorierijke toekomst. Tegelijk komen we hier ook, Vader, als heel gewone mensen. Die 's ochtends opstaan en vaak ontbijten. Dan misschien naar het werk gaan of andere dingen gaan doen. Naar school. Heer, wilt u geven dat die twee dingen, die grote woorden die u tegen ons zegt. En ons gewone leven van elke dag. Dat die bij elkaar kunnen komen. Dat die samen op kunnen gaan. In ons leven. Heer, dan helpt het als we zingen. Misschien helpt het ook als er een preek overgaat. Maar uiteindelijk is het uw geest, Heer, die die dingen bij elkaar kan brengen en dat ook doet. Wilt u zo met ons meegaan, hier, in de komende week? Als we naar school gaan, als we gaan werken, als we onze taken thuis oppakken, dat we die woorden van u met ons meedragen. En dat ze steeds weer en steeds meer betekenis krijgen in ons leven van elke dag. Dat we elkaar dienen, elkaar bemoedigen en blij maken. Dat we hoop hebben en kunnen volhouden. Dat we leven in geloof en hoop en liefde. Geef dat we een zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Hier wilt u omzien naar onze omgeving. Hier in Eindhoven. In deze wijk, in deze stad. In het land waar we leven. Dat u zijn bij de eenzame, de zieken. De mensen die geen helper hebben. En geef ons, Heer, dat we kunnen zien waar u een opening biedt. Om uw liefde te delen. Vader, we bidden u voor het formatieproces in Den Haag. Wilt u daar doorheen werken? met uw wijsheid, met uw verlangen naar gerechtigheid. En wilt u ons een goede nieuwe regering geven? We bidden u voor deze wereld waar zo vaak spanningen zijn, ook rondom Noord-Korea. Heer, wij belijden u dat niet door kracht, niet door geweld, maar door uw geest er een oplossing is. Heer, wilt u zo werken? Een vrede en recht geven voor het volk van Noord-Korea. Ook voor de vele christenen in dat land die zo zwaar worden vervolgd. Heer, we willen u danken voor het werk dat we mogen doen in de gemeente. Ook voor het kerkenraadswerk. We danken u, Heer, voor Johan van der Wiel en Nico van Dijk. Voor hun inzet en liefde en toewijding aan u en aan de gemeente in de afgelopen jaren. Geef hen nu ook vrede en rust. Geef dat ze hun draai in de gemeente weer vinden en steeds meer vinden. Ook nu ze niet verbonden zijn met de kerkenraad. Dank u ook, Heer, voor zoveel andere mensen die hun steentje en vaak een heleboel steentjes bijdragen. In het wijkteams. En ook andere, Heer, die hun taken nu loslaten. Als pastoraal bezoeker of wijkassistent. Heer, wilt u ook hen zegenen. En we danken u voor het werk dat zij mochten doen. Wilt u zijn bij de nieuwe ambtsdragers. Bij Martin de Jong. Bij Lia ten Hoven. Bij Ria van den Berg. Bij Marinus Jochemsen. Wilt u hen moed geven. Plezier en vreugde. En ook de kracht voor de taak die ze op zich genomen hebben. En wilt u ons ook samen als kerkraad een goede band geven. Dat we daarin mogen groeien. Ook als we komend weekend met elkaar op een weekend gaan in Postel, geef ons goede gesprekken. Geef ons uw zegen, zodat we een zegen mogen zijn voor de gemeente. Heer, we bidden u voor het zendingswerk in Zuid-Afrika, waar we al zoveel jaren mee verbonden zijn. We danken u voor Tjeerd en Marga Baron en hun gezin. Wat een trouw, wat een toewijding om jarenlang te werken op een moeilijke akker, waar soms plantjes groeien en dan ook zomaar weer verdorren. Heer, waar ook het verzet van de boze zo duidelijk is. Heer, en nu weer die medische tegenslag. Heer, wilt u niet loslaten het werk dat uw hand begon. En de familie Baron en onze zusterkerken ook laten merken dat u inderdaad niet loslaat, maar verder gaat. Geef aan uw zegen, Heer, en gezondheid aan dominee Baron. Heer, wilt u zijn bij wie in ons midden verdriet kennen. Wilt u troost geven aan Connie en Ad van der Dussen en de familie Koen in Delft, nu de vader van Connie van der Dussen is overleden. Gaat u met hem mee, Heer, ook in de komende dagen. Wilt u zo ook zijn bij de familie Kaumau. Wilt u troost geven en moed voor de nabestaanden. Wilt u heel dicht bij hen zijn. Heer, wilt u zijn bij onze zieken en bij onze ouderen. Heer, wilt u zijn bij broeder Doelman. Geef rust en vrede. En mag er de komende weken meer duidelijkheid komen over wat er aan de hand is en wat er gedaan kan worden. Wilt u zo zijn bij zuster Tine van Dam in Amersfoort, geef haar uw vrede en uw troost. Ja, we danken u, Heer, ook met Hans de Bruin, dat alles goed is gegaan in de afgelopen weken. Wilt u rust geven, geduld en kracht voor de weg die nu te gaan is van revalideren en herstellen. Goede Herre, we komen bij u. Het is veel wat we u vragen. En we hebben lang niet alles genoemd. U kent ons, Heer. U kent ons door en door. Goede Herre, wilt u voor ons zorgen en met ons meegaan. We danken u voor de toekomst van onze Heer Jezus Christus, waardoor wij mogen leven in hoop. We prijzen u in zijn naam. Amen. We mogen onze gaven geven voor de diaconie. Laten we zo tegen het einde van de dienst ons geloof belijden door samen lied 70 te zingen uit de eigen bundel. Heer, u bent mijn leven. Duizend wegen weer uitgezonden om inderdaad die boodschap van Gods Koninkrijk, van zijn liefde, zijn recht, zijn vrede, zijn genade uit te delen aan de mensen om ons heen. En dat mogen we doen als gezegende mensen. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.